Hartelijk welkom bij de Romeinenstudie over leven in de stad. Allereerst een woord voor de luisteraars. De opnamekwaliteit kan wellicht anders zijn dan u gewend bent, omdat we nu op een alternatieve locatie zijn. En deze avond opnemen met een digitale recordertje. Onze excuses daarvoor. Vanavond gaan we het hebben over Romeinen, het tweede hoofdstuk, vers 12 tot 29. Waarvan de kernteksten vers 16 en 29 zijn. Althans, die keuze heb ik gemaakt. Het zijn, we ploegen ons door moeilijke teksten heen, waarin de nodige valkuilen zitten, waarbij je met vluchtige lezing zomaar op het verkeerde been gezet kan worden. Maar daar zal ik dadelijk nog uitvoerig op terugkomen. Ik begin te lezen bij het 12e vers. En ik lees gewoon door tot vers 29. En daarna zullen we de tekstgedeelte met elkaar doornemen. Waar Paulus schrijft: allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk heidenen die de wet niet hebben de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat, en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. En u, die uzelf een Jood noemt, op de wet vertrouwt en u op God laat voorstaan, u die zijn wil kent en zo uitstekend weet waar het op aankomt, omdat u wordt onderwezen door de wet, u die ervan overtuigd bent dat u zelf een leidsman van blinden bent, een licht voor hen die in de duister zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leraar van onwetenden, omdat u in de wet de belichaming van kennis en waarheid hebt, u die anderen onderwijst, onderwijst u uzelf eigenlijk wel. U zegt dat men niet stelen mag, maar steelt u zelf niet. U zegt dat men geen overspel mag plegen, maar pleegt u zelf geen overspel. U verafschuwt afgodsbeelden, maar pleegt u zelf geen heiligschennis. U laat u voorstaan op de wet, maar onteert God door de wet te overtreden. Want er staat geschreven: door uw toedoen wordt de naam van God onder de volken gelasterd. Dat u besneden bent, strekt u weliswaar tot voordeel wanneer u de wet naleeft. Maar wanneer u de wet overtreedt, bent u toch in wezen onbesneden. En wanneer iemand die niet besneden is de voorschriften van de wet in acht neemt, zal hij dan door God niet als besneden worden beschouwd? Wie onbesneden is gebleven, maar zich aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u die, ook al hebt u de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt. Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de geest, niet een voorschrift uit de wet. Dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen, maar van God. Tot zover de schriftlezing. Vers 16 zegt: dit alles zal blijken op de dag waarop ik volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. En een andere kerntekst is het 29e vers waar we zojuist mee afgesloten hebben. Het gaat om het innerlijk. Het doel is dat Paulus de Joden confronteert op punten in dit tekstgedeelte waar ze zich zo vaak op beroepen, doordat ze denken rechtvaardig te zijn dan anderen. En de pijlers van hun denken is het hebben van de wet die ze van God ontvangen hebben, en de besnijdenis die mannen krijgen op de achtste dag. Dat is de voorhuid die besneden wordt. Dat is het uiterlijke kenmerk van dat ze opgenomen zijn in het verbondsvolk. Nou, we hebben in de vorige les ging Paulus nogal stevig tekeer. Het was een lastige les. Daar werden eigenlijk religieuze en vrome mensen door Paulus de lessen gelezen. Waar het vandaag eigenlijk de kern op zit, is het religieuze denken wat Paulus onder de loep neemt. Enerzijds de les voor de Joden toen, en anderzijds ook een les voor ons. Dat op het moment dat je het in eigen kracht gaat doen, of je houdt aan voorschriften, of je het gevoel hebt van, wat we als mens wel kennen, dat je denken van, het pleasen, als ik dit maar dit of dat doet voor een ander, dan zal hij of zij mij wel accepteren. Dat gedrag vertonen wij ook al, zijn we geneigd toe vanuit het vlees om het ook voor God te doen. Want God eist nu eenmaal dingen van ons. Daar gaan we het vanavond ook over hebben. Vooraf is, je zult bij het gedeelte voor thuis, heb ik ruim anderhalf A4'tje de vrijheid genomen om even uitvoerig stil te staan bij het laatste oordeel. Want het lastige in deze Romeinenbrief is dat we hebben natuurlijk in les 3 gehad dat God ziet de mens allemaal als gelijkwaardig aan. God trekt geen mensen voor. En daar wordt uitgesproken over het oordeel. En ook in dit gedeelte lezen we ook dat Jezus zal oordelen. En dat klopt. En dat is helemaal waar. En ik zal het dadelijk nog wel een keer herhalen. Maar dan ben je heel snel geneigd te vergeten dat Jezus ook gezegd heeft, wie in mij gelooft, die komt niet in het oordeel. Ja, dat lijkt elkaar dan een beetje te bijten. Nou, het gedeelte voor thuis. En ik pak het er echt bij, omdat het gewoon een enorme valkuil is als je van huis uit met een traditionele opvoeding hebt gehad omtrent de wet en oordeel en de rechterstoel van Christus, en daar eigenlijk af en toe met bijbellezen wel eens mee worstelt. Vond ik het belangrijk om daar, had ik ook echt op mijn hart om daar uitvoerig bij stil te staan. Ieder mens verschijnt inderdaad voor Jezus, want het oordeel heeft God overgedragen aan Jezus. Alleen wat Paulus hier niet noemt, en later wel, is dat er 3 zittingen zijn. De rechter heeft 3 zittingen. De eerste zitting is namelijk voor zijn kinderen. En die staan daar met een opstandingslichaam. Gewoon als kind van God. Nou, en de tweede zitting is de zitting voor de volken. En dat is het gelijkenis van de bokken en de schapen. Dat gaat niet over jou en mij. Ik heb er alles over gepreekt. Dat gaat over de volken. Ten aanzien van de gelovigen. En de manier hoe ze zonder de wet te kennen, en daar gaat het stuk ook over, toch goed gedaan hebben, alsof ze de wet zouden hebben, gewoon door hun hart en hun geweten, rekent God hun dat tot gerechtigheid en mogen ze het vrederijk op aarde ingaan. En dat is ook het lastige materie uit de Openbaring. En de derde zitting van Jezus, als ze zegt, is het verschijnen van de goddeloze, en ik zeg niet de niet-gelovigen, maar echt goddeloze, die verschijnen voor zijn witte troon. Je hebt de troon van de majesteit, waarin mensen God lof prijzen, waar voorbeden is, waar het bloed van het lam is, waar alles. Maar er is een zitting, dan verplaatst de Heer Jezus zich en dat is een witte troon. Daar is niks. Er is geen voorbeden, er is geen lofprijs. Daar is puur het laatste stapje voor de mensen die hun hele leven gezegd hebben, mijn wil geschieden. En waarin de Heer met, ik zeg altijd maar met verdriet in zijn stem, ik had anders gewild, maar jou wil zal geschieden. En ik zal er nog voor de vorm je werken op nakijken, want je geloof is er niet. Maar zie hier, dit zijn jouw werken. Daar is het gat van de deur. En om te voorkomen dat je ook niet met mij geconfronteerd zal worden, zit je dus in een plek waar ik dan ook niet zal zijn. Een schrijver heeft eens gezegd, aan de binnenkant van de hel, daar zit eigenlijk de kruk. Mensen sluiten zichzelf eigenlijk. Dat is verschrikkelijk. Maar dat zijn dus 3 verschillende zittingen op verschillende tijden, op verschillende plaatsen. Dus als we deze tekst gaan behandelen, hou dat in gedachten. Dus als het over oordeel gaat, moet voor Jezus, dan is de Heer Jezus niet jouw rechter in die zin van verloren of behouden. Dat is niet in vraag. Maar goed, lees er thuis gewoon door. Heb je er later vragen over? Mag je altijd Rinus of mij aanschieten of erover mailen of zondag na de dienst. Nou, de tekstgedeelte knip ik op in 4 gedeeltes. Het eerste gedeelte gaat over geen hoorders, maar daders van het woord. Dat gaat over vers 12 tot 16. Het tweede gedeelte wat we gaan behandelen is De wet is ontoereikend. Dat gaat vanaf vers 17 tot 24. Het derde gedeelte is: elke religie is eigenlijk ontoereikend. Dat is vers 25 tot 29. En tegelijkertijd laat Paulus al de belofte van een nieuw verbond doorschemeren. En daar grijpt je al op vooruit. Hij gaat daar natuurlijk uitvoerig in verder in de Romeinenbrief. En dat is vers 28 en 29. Geen hoorders, maar daders van het woord. In dat gedeelte geeft Paulus, wat we gelezen hebben, van ja, het bezitten en het kennen van de wet is nog geen garantie voor vrijspraak en beloning op de dag van het oordeel. Alleen door geloof in Jezus Christus kan je gerechtvaardigd worden. Nou, in dat gedeelte van 12 tot 16 geeft Paulus eigenlijk drie aspecten aan. Hij zegt, je kan enerzijds met de wet verloren gaan. Dus je kan de wet hebben en toch verloren gaan. Tegelijk schetst hij misschien een situatie wat ons vreemd in de oren klinkt. Dat je zegt van ja, je kan zelfs zonder de wet behouden worden. En dan doet hij niet eens een beroep op het evangelie. En het derde aspect wat hij zegt, van je moet behouden worden door Jezus Christus. Nou, dat eerste gedeelte met de wet verloren gaan, dat is eigenlijk vrij helder. Dat is het feit wat we gelezen hebben, dat de Joden in die tijd hadden de wet en de besnijdenis. Zij stonden erop voor dat ze kinderen van Abraham waren, kinderen van de belofte. En ach, die heidenen, ze hebben de wet niet, wat weten zij daarvan? Ze waren gepokt en gemazeld in de wet. Maar eigenlijk zegt Paulus, ja, maar die wet, die leeft helemaal niet in je hart. Waaruit blijkt dat dan? Dat je deed de wet maar. Dus ze hebben iets, maar ze doen er gewoon helemaal niets mee. Feitelijk heb je dan helemaal de wet niet. Sterker nog, je kent God zelfs niet. Dat is ook een beetje het spanningsveld waarin Jezus altijd in discussies met de fariseeën ging. Dan was het eigenlijk dat aspect. Je legt het volk een last op van ongeveer 360 geboden en verboden legden ze het volk op, van je moet dit doen. En daar ageert Jezus dan tegen, ja. Jullie ziften de kleinste dingetjes uit, maar een kameel slik je door. Met andere woorden, van als het om je eigen dingen gaat, dan neem je het niet zo na. Nou, dit is wat Paulus bedoelt. Is denk ik voor ons heel helder. Lastiger wordt het als je vers 14 tot 16 neemt. Wanneer namelijk heidenen die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat. En hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Ja, hier lijkt het alsof Paulus toch zegt, er zijn heidenen, niet allemaal, maar er zijn heidenen, die hebben de wet niet, maar door het geloof doen ze wel wat de wet zegt. En daardoor worden ze behouden. Joden die de wet wel hebben, worden door ongeloof veroordeeld, omdat ze niet doen wat de wet zegt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, die heidenen leven eigenlijk in de geest van de wet. Nou, dan komt natuurlijk wel even het dilemma. Wij leren natuurlijk, je kan alleen maar behouden worden door Jezus Christus. Nou, dat leert Paulus ook. Waar Paulus eigenlijk op doelt, is eigenlijk de oud-testamentische wijze van geloof. Neem Abraham, Job, Jozef, Rahab, Rut, Naaman. Dat zijn eigenlijk voorbeelden van zulk een geloof. Net als Rut, zij heeft van God gehoord. Zij begint hem lief te hebben. En ze doet, ze handelt eigenlijk vanuit die liefde. Ze kent God niet, of niet goed genoeg. Maar het feit dat haar hart en haar geweten in liefde uitgaan naar God, rekent God tot gerechtigheid. Nieuwtestamentisch voorbeeld vind je eigenlijk in Lucas 1, vers 6, bij Zacharias en Elisabeth. Daar zegt de schrift: beide waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Dat zegt de Heer, hè, van hen. Sterker nog, zelfs van Paulus kan je in Filippenzen 3 lezen, dat hij zegt, ik hield mij aan alle inzetting. Aan alle inzetting. Hij was naar de wet toe rechtvaardig. Alleen toen hij Jezus leerde kennen, hield hij het voor vuilnis. Toen ontdekte hij, ja, de glimp die er door de wet dan heen kwam, ja, die zie ik nu face-to-face. Dat is wel... een ander goed voorbeeld is de centurion, de Romeinse centurion uit Handelingen 10, vers 2, Cornelius genaamd. Een centurion is hoofdman over 100 soldaten. En daarvan zegt de schrift, hij was een vroom man die net als zijn huisgenoten, dus hij was niet alleen, God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. Dan moet je eens Petrus een reactie lezen. Dit staat in vers 34 en 35 van Handelingen 10. En dan zegt Petrus, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Hè, dat is waar Rinus, les 3, het over had. Maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. De vraag is, suggereert de Bijbel nou dat mensen buiten Christus onbehouden kunnen worden? Of is het de Heilige Geest die de ruimte heeft gekregen in mensenlevens? Want het feit dat God Cornelius aanvaardt, komt een vervolgstap. Het vervolgstap die de Heer doet bij zulke mensen, hij leidt ze in de gemeente. Hij leidt ze in de gemeente. Dus dat is de overgangsfase van mensen die dat oud-testamentische, dat kunnen dus ook heidenen vandaag de dag zijn, waarvan wij wel eens zeggen van, nou ja, maar die tjongejonge, eigenlijk, als hij zou zeggen, ik zou een kind... Dan, want die handelt eigenlijk alsof hij de wet zou kennen van God. Maar die kent hij niet. Maar in zijn hart voelt hij aan. Hij luistert naar zijn geweten. Daar hebben we ook over gehad. Hè? Van je kan God kennen door de schepping, door je geweten. Dat als er maar grond is, dan haakt de Heilige Geest daar aan. En ik meen echt, dit is een, ik ben er zo blij mee dat dit in de Bijbel staat. Want dit is mijn enorme troost. Voor het feit, als we kijken naar dat oordeel en van de mensen die we misschien niet bereiken, maar waarvan de geest toch aan de slag gaat en waarvan we ik denk dat God wel ons veel meer zou willen inzetten om die Corneliusjes op te zoeken en om ze in te lijven in de gemeente. En ik denk dat dat, als het gaat over leven in de stad, wat een mooie taak voor ons zou kunnen zijn, dat als we Gods stem daarin gaan zoeken, Heer, zijn er Corneliusjes? Kunnen we die ontmoeten? Of Zacharias? Of die al iets ergens proeven van in hun geweten. Om dan te horen dat ze daarna die wet aan de kant kunnen schuiven. Maar dat ze Christus zien. En ik vind dat een enorme troost. En ik fiets hem er even in. Frinsel, mijn broeder Frinsel, heeft ooit eens gepreekt. Er zal geen mens verloren gaan die gered had kunnen worden. En dat is het. Een mens die gered wil worden. Een mens die ook, die wordt gered. Het zou linksom of rechtsom, maar... Dit is zo'n troost. Gods geest werkt. Gods geest vergeet Corneliusjes niet. En als ze niet bij machten zijn om er één te vinden uit de gemeente om er naartoe te gaan, dan rekent God dat zelfs nog tot gerechtigheid toe. En hoe zich dat verhoudt, of dat alleen betekent voor het vrederijk, weet ik niet. Daar laat de schrift zich absoluut niet over uit. Maar het laat wel een inkijkje in het hart van God zien. Dat God er niet op uit is om mensen te verdoemen, maar om mensen te redden. Ik heb ook geschreven bij het stukje voor thuis. Het offer van Christus is een antwoord op iets verschrikkelijks. Dat is de verloren staat van de mens. Die gewoon van God gescheiden is. En daar plaatst God zoiets enorm verschrikkelijks tegenover. Dat hij zijn eigen zoon, die vrijwillig zich overgaf aan de dood. Waar we naartoe werken, naar Pasen. En dat het een God is, echt een mensenjager. En God is een God van liefde. Die erop uit is om mensen te verlossen. Hij is een verlosser. Dat is de boodschap van de Bijbel. Ik verlos. En pak mijn uitgestoken hand. Is niet linksom of rechtsom. Maar God wil redden. En daarom is dit gedeelte, vind ik echt geweldig. We kunnen niet tot in te treuren uitputten. Want die ruimte geeft de schrift niet. Maar het geeft wel een doorkijk van ja. Ook die oud-testamentische manier. Houdt God er toch nog mooi bij. En dat vind ik een enorme troost. En behouden worden door Jezus Christus. En dat is ook een punt wat de Heer, of wat Paulus gewoon aangeeft. Uiteindelijk moet ieder mens voor de troon van God verschijnen, waar Christus als rechter zal zitten. Alles wat verborgen is, zal openbaar worden. Waarbij wij indachtig moeten houden van voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft, Hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Bij het stukje van thuis geef ik een klein doorkijkje over het aspect van wat we denk ik wel eens proeven. Van, ja, als ik nou voor de Heer Jezus kom. Mijn zonden zijn toch weggedaan, zover het oosten is van het westen. Wordt dat nou dan weer opgerakeld? Nee, het zit hem in de sfeer van Romeinen 8. Dat Gods doel is dat Christus gestalte in ons krijgt. En dat aspect gaat aan de orde komen. Van Henk Binnendijk, een oude EO-prediker, zei altijd: voor Jezus wordt je binnenkant je buitenkant. Dan zal blijken wat de vruchten zijn. En waarin de mate waarin je Heer je gaat belonen en zegenen in zijn koninkrijk. Want wij zullen als koningen dienen. Het is niet de zonde in die zin oprakelen om daar nog eens even fijntjes erin te wrijven. Maar het is meer de mate van kijk eens hoeveel ik je vergeven heb. En dat is ook wat de Heer ook aangeeft aan een voorbeeld. De man die 3 miljard vergeven is en een ander die 10 euro niet kwijt kon schelden. Het feit dat we voor de Heer staan, dan zullen we zien hoeveel we vergeven zijn. En dat geeft lofprijs en aanbidding. En dan zullen we onszelf kennen zoals Hij ons al die tijd gekend heeft. Dat geeft ons zelfkennis. En dat geeft ons kennis van hoe de Heer regeert als koning. En hoe wij dan daarin mogen navolgen en weer verder mogen groeien. Dus dat is, dat wil ik gewoon even benadrukken. Dan gaan we naar het tweede aspect. Deze hebben we net gehad. De wet is ontoereikend. En dit is eigenlijk een belangrijk punt. Paulus gaat eigenlijk de discussie aan met de Joden. De Joden, voor wie hun identiteit, de wet en de besnijdenis is, ook vandaag de dag. Die stelt die 5 hele confronterende vragen. Eigenlijk helemaal in de geest van Christus. Ja, je onderwijst wel anderen, maar waarom jezelf niet? Je zegt wel dat je niet mag stelen, maar waarom steel je zelf wel? Je verbiedt overspel, maar waarom pleeg je zelf overspel? Je verafschuwt afgoden, maar jullie onteren God toch ook? En je gaat praten op dat je de wet hebt. Maar waarom hou je die zelf niet? Het gevolg van zo'n gedrag is Gods naam wordt onder de heidenen gelasterd. En als we kijken naar waar de Heer Jezus met het beeld van de landman, dat God de landman is, en dat hij zegt, wees nou op mij, de wijnstok. Als je in mij bent, dan gaat de geest werken en dan komen de vruchten. En wat doen die vruchten? Die gaan Gods naam verheerlijken. Dit is eigen kracht, dus de mens in het vlees, waar we met discipelschap heel vaak opgehamerd hebben van ik zal en ik zal het wel regelen. Daar komt uiteindelijk, in dit geval is het hoogmoed en daar ageert de Heer altijd tegen trots en hoogmoed. Dat je meent iets te zijn, terwijl de schrift zegt, je weet toch van hoe ver je zelf komt. Pas maar op, want je kan zelf ook struikelen en vallen. Dus meent niet te staan. Dus die geest van nederigheid en zachtmoedigheid. Ja. Dus Paulus ageert niet over struikelen. Want dat kunnen we allemaal. Daar is God heel mild over. We kunnen struikelen. Als wij als christenen struikelen, struikelen we in het licht. En dan worden we weer opgericht. Maar dit is hoogmoed. Dit is arrogantie. Dit is trots. En dit is iets, daar heeft God, ik zou bijna zeggen, een schurftekel aan. Lees de psalmen maar door. De hoogmoedige, de trotse nek. Waren jullie maar, verootmoedigden je maar. Maar dat van, wie maakt mij wat, daar ageert de Heer falikant tegen. Niet omdat hij de Joden niet lief heeft, maar omdat dit bekering in de weg staat. Trots staat bekering in de weg. Trots maakt dat je denkt dat je het nog kan. Dat je eigen motortje nog op volle toeren draait. Dat jij het wel kan. En daar ageert de Heer fel tegen, omdat het gewoon het beste in de weg staat. Dus je knieën buigen voor Christus. Dus Paulus is aan het spiegelen. En dat is hard. En dan moet je je voorstellen dat hij ooit een van hen was. Hè? Daar heb je lef. Maar dan ook het besef hoeveel hij vergeven is. En dat hij weet hoe noodzakelijk dat is. Jezus spiegelde hem. Hij zal, je zegt dat wel, maar je vervolgt mij. Huh? Ik dien toch God? Nou, niet. Sterker nog, je roeit ze uit. Hij beseft als geen ander. Dit klinkt hard, maar dit is echt liefde. Dit is gewoon Gods liefde van... Dit gaat nu echt ontzettend pijn doen. Maar je denkt dat je heel wat bent en je staat met opgeheven handen. Maar ik wou dat je was als die weduwe, die penis kreeg. Wou dat je was die arme zondaar die zegt... Ach, Heer, bent u mij gedaan? Was je maar zo. Dus daar ageert hij in dit gedeelte tegen. Logisch is dus dat hij vers 25 tot 29 aangeeft... Het hebben of behoren tot een religie is niet voldoende. De mens moet namelijk een ander hart hebben. Anders gezegd, ze moeten wederom geboren worden. Wat net zo min geldt voor de wet van God... geldt ook gewoon voor ieder andere religie. We hebben nu in onze tijd horen we veel over de islam... en dan zeggen ze wel eens... is het islam of christendom... of Mohammed of Jezus, allemaal hetzelfde. Nou, daar gaat het helemaal niet om. De islam is bijvoorbeeld echt een religie van de wet. Dus vooral doen en maar afwachten of je op het weegschaaltje... En dan gaat het helemaal niet tussen Jezus en Mohammed... maar dan gaat het tussen de Koran en Jezus. Want Jezus is het woord en de Koran beweert ook het woord te zijn. En Mohammed zegt van zichzelf dat hij de laatste profeet is... maar absoluut niet goddelijk of iets... Dus daar zit meer het spanningsveld. Het ene verschil is dat religie dood. Dat maakt je een slaaf. Dat maakt je dat je altijd je tekort voelt doen. Al bid je zoveel keer per dag. Al doe je alle rituelen. Ga je 10 keer naar Mekka. Uiteindelijk blijft altijd die onzekerheid. Ja, wie is God? Want God heeft geen naam in de Koran. God heeft titels. Hij is de erbarmer. Hij is de wreker. Maar hij is niet Yahweh. Hij is niet ik ben die ik ben. Hij is niet ik zal zijn met jou... In elke situatie. Ik ben er voor jou. En Jezus, levende woord, die zegt... Ik ben met jou alle dagen. Ik zit in jouw hart. Ik zal er nooit uitgaan. En ik breng je tot leven. En of het nou hindoeïsme is... of boeddhisme is in die zin een religie. Het is geen godsdienst. Maar dat is helemaal natuurlijk ook van het loslaten. En maar opgaan in het grote niets... Geen identiteit meer hebben. Geen pijn meer voelen. Dat staat mijlenver van wie Jezus is. Van wie God is. Uiteindelijk is voor Paulus heel helder. Elke religie is ontoereikend. Het boort namelijk alleen maar jezelf aan. En daar moeten we nou net van verlost worden. Tot zover. Ga ik te snel? Of?
Nee hoor.
Kort gezegd, zegt Paulus, het gaat om het nieuwe verbond, het koninkrijk van God. Om die binnen te kunnen gaan, moet je opnieuw geboren worden. Door de Heilige Geest krijgen we deel aan de realiteit van het koninkrijk van God. Om daarna vanuit die krachten en autoriteit te gaan leven en dienen. Het gaat dus om een persoonlijk, afhankelijk en bekerend geloof in Jezus Christus. Dat is het statement wat Paulus hier maakt. Wil ik toch even met jullie het stukje voor thuis even doorlopen. We hebben dan nog mooi even voordat... dat is een mooi opmaatje naar de vraag die we met elkaar kunnen gaan doornemen. Er zijn 3 zittingen. De gelovigen voor de rechterstoel van Christus. Wees gerust, je bent behouden. Want je staat voor hem in een opstandingslichaam. Dat gelijk is aan het lichaam van Jezus zelf. De reden waarom het praktische leven van de gelovigen onder de loep wordt genomen zijn minstens 3-ledig. Er zijn er meer vanuit de Bijbel te noemen. Als je als gelovige met Christus zal regeren, is het van wezenlijk belang dat je alle dingen leert beoordelen zoals hij ze beoordeelt. Om dat te kunnen moet je eerst jezelf kennen. 1 Korinthe 13 vers 12. Dan zal ik mijzelf kennen zoals ik ook gekend ben. Een tweede aspect is, wanneer alle motieven, gedachten, woorden en daden van de gelovigen voor de rechterstoel in het licht gesteld zou worden, zal je pas ten volle zien hoeveel zonde God je vergeven heeft. Nooit zal je aanbidding groter zijn als je beseft hoeveel zonde God je vergeven heeft. Dus dat is niet ter veroordeling, maar tot vreugde. Dan denk je, ja, het is wat. Ook voor mij. En de beoordeling voor de rechterstoel van Christus leidt tot loon. Behalve als de gelovigen al zijn dode werken... ziet verbranden en er niets overblijft dat eeuwigheidswaarde heeft. Zie je het? Het heeft niks te maken met je leven in het vlees, maar alles in het leven in de geest. Ja, en het aspect daarbij is dat verbranden, daar zit ook de genade in. Je hoeft er ook de eeuwigheid niet mee te zeulen, het verbrandt. Dus je krijgt ook nog niet het stempel mee van dat was die loser die niet eens in de Heilige Geest kon wandelen. Ook dat is genade, hè? De Heer doet het dan ook echt weg. We zien het onder ogen, het is weg. Maar het feit is niet. Het gaat er namelijk om niet meer wat je bouwt met hout, goud, zilver of stro. Het gaat erom hoe je bouwt. Dat is ook uit Gods liefde. Dat is weer uit Christus. Dat is weer die vrucht. Want wij bouwen uiteindelijk alleen maar geleende tijd. Hè? We hadden het laatst in de preek. We hebben geleende tijd. We hebben geleend geld. We hebben geleende. Dus in die zin is er ook niks van ons. Nou ja, het loon, daar is de schrift eigenlijk niet zo bijster. Soms geeft Timotheus aan, valt hier tijdens het aardse leven al een loon. Nu al. Hè, proeven we al een stuk zegen. Maar er zijn broeders en zussen van ons die zeggen Jezus is Heer. En vervolgens zien ze alleen maar gevangenissen, worden ze gemarteld en worden ze opgehangen of doodgeschoten. Maar ja, voor hen is er weinig loon in dit leven. Maar er wordt wel gesproken over de gelijkenis van de ponden. En er wordt over kronen gesproken. Nou, ik heb er wel eens over gepreekt. Die kroon is dan eigenlijk het besef van, krijg ik een kroon? En dat we eigenlijk zeggen, ja, maar Heer, laten we heel eerlijk zijn. Dat is toch allemaal uw ding. U hebt dat toch gedaan? En we werpen het met alle liefde de kroon weer voor de voeten van Christus. Want uiteindelijk is de grootste beloning die we krijgen, is Jezus zelf. En dan krijg je het oordeel over de levende volken bij de wederkomst van Jezus op aarde. Ik wil nog wel eens een preek gaan wagen over het vrederijk. Het is een lastige materie, omdat je dan ook met de wederkomst van Christus en daar kunnen hele kerkscheuringen op ontstaan. Dat is allemaal niet waard. Maar wel het aspect van de schapen en de bokken. In de loop der jaren heb ik gemerkt dat veel christenen nogal geneigd zijn om zichzelf daarin te lezen. En ook nog wel eens van, als je maar een kopje water geeft, dan is het. Dus de mensen die qua geloof heel erg sociaal zijn, die hangen daar een hele denken aan op van kopjes water is al voldoende om de eeuwigheid binnen te gaan. Nou ja, dat is het dus ook niet. Maar waar het om gaat is, dat zijn die heidenen die in een maatschappij die verruwt met de komst van Christus, met een antichristelijke macht die aan het roeren is, dan toch voor die kinderen van God, het zijn Joden of christenen, iets voor hen doen. En zelfs Gods liefde, Gods verlossingswerk gaat zo ver dat hij zegt, ik reken je dat tot gerechtigheid. Tweede kans, gaat vrederijk maar in. En dan heb je in het vrederijk geen last van de Satan. En dan mag je de Heer en ons in volle glorie aan het werk zien. Met hem heersen, het zij in de hemel, dan weer in de aarde. Israël komt tot zijn doel. We merken dat de latere generaties heel raar, heel lastig, maar toch een beetje, ook al is de Satan er niet, af en toe ook niks van Jezus moeten hebben. Dan zegt Jezus, ja kom nou, kom naar Jeruzalem komen, feest vieren met mij. Maar daar zijn dus mogelijkheden voor die mensen. Ze proeven de goedheid van God en uiteindelijk om ook tot behoud te komen. Maar er is ook een categorie mensen, dat is de derde categorie. Dus ik vind dat zo verschrikkelijk, ik heb er zoveel moeite mee. Dat is het oordeel van de opgestane goddeloze voor de witte troon. De Bijbel noemt dat de tweede opstanding. Wij hebben de eerste opstanding met de wederkomst van Christus. Een opstanding met een verheerlijk lichaam. En de derde categorie, ja, dat zijn toch mensen. Niet de mensen, de weifelaars, van is het ook voor mij? En dat is in het laatste nood, met het uitblazen van de adem. Er zijn nog altijd mogelijkheden, hè? Al is het maar dat je aan het kruis naast Jezus hangt. Nou ja, als je er dan bent, wil je dan aan mij gedenken. Doe ik. En de eeuwigheid ben je met me. Snap je? Dat is het hart van God. Maar er zijn mensen die, ja, uiteindelijk echt godloos zijn. En hun hart verhard is. En alle kansen gehad hebben. Het zij door hun geweten, het zij door, ik weet het niet. Maar waarvan het oordeel gewoon heel rechtvaardig is. En waarvan de Heer zegt, nou ja, jouw wil zal dan geschieden. Gaat weg van mij. Dat is verschrikkelijk. En ik klamp me helemaal vast aan dat ene woord, dat er voor de troon van God, van genade, een schare is die niemand kan tellen. En ik heb, als ik dat stukje voor die witte troon lees, dan zie ik dan toch, er staan zielen, doden. Klinkt toch allemaal wat kleiner. En die smijten ze dan, laten we het er maar op houden dat het een grote en hopelijk een hoop die nog via een herkansing erdoor komen, of hoe het ook zij, De schrift is daar ook niet helemaal helder in. Maar Gods hart kennend, nou, mensen die gered zouden kunnen worden, worden echt gered. Daar klamp ik me aan vast. Het zij door de Heer, het zij op een Cornelius manier, whatever. Maar ik sluit af maar over het verlossingswerk van Jezus. Zal over de eeuwigheid doorgesproken worden. Want dit is, wij beseffen het niet. Ook al zijn we een kind van de Heer. Eigenlijk het feit dat je gered wordt. Dat we niet veroordeeld worden. Dat we niet verpulverd worden tot niets. Of in een nirvana gegooid zouden worden. Dat zegt zoveel van God. En als je kijkt naar de hele kosmos en hoe klein en nietig we een stofje we zijn. En dat hij ons optrekt tot in de eeuwigheid, hè, verheerlijk lichaam. Dat we onderdeel worden van die eeuwigheid. Dat we voor altijd bij hem mogen zijn. Dat gaat zo ver. Ja, de schrift laat wel zien dat engelen zich zo daarover verbaasd hebben over die kant van God. Die kunnen daar niet bij. Die zelfs als ze God aan het werk zien en iemand tot geloof zien komen. Dat er legioenen engelen juichen, dat er feest is. Ik denk dat wij geen besef hebben van verlorenheid. Net zo min van eeuwigheid. Maar als we bij hem zijn en hij gaat ons daarin onderwijzen, dan klappen we voor het oordeel. Dat klinkt hard. Maar er staat echt letterlijk in Openbaring dat mensen juichen en God lof zingen omdat hij het oordeel uitspreekt. Omdat we de zonde dan echt in volle glorie zien. De zonde is zoiets afschuwelijks. Zoiets wat wij niet kunnen peilen, net zo min we de genade kunnen peilen. Ja, dat als we het zien, ja, dan rest ons niets dan God de lof te geven. En ja, zo liggen de feiten. Nou, ik heb ook een paar boekentips. Als je nou nieuwsgierig bent, er is echt één schrijver, Randy Alcorn, een boek Deadline. Ja, fantastisch, die vergeet je nooit meer. Dat is echt een aanrader. Ander boekje, De Grote Scheiding, is meer een apart verhaal. Dat is C.S. Lewis, dus de schrijver van de Narnia-verhalen. Die heeft fictief het idee van, stel dat mensen nou in de hel zitten. Die zitten daar nou. En stel dat God nog zo goed is dat hij zegt, weet je wat, pak een touringcar van de Young Tours, die sturen we naar de hel. Nodig ze uit, laat ze de hemel zien. En als ze het naar de zin hebben, mogen ze nog blijven ook. Op die manier. Fenomenaal. Moet je echt voor zitten, moet je van genieten. Is af en toe lastig, maar...
Staat ook in de Bijbel dat zou kunnen gebeuren?
Als dat verhaal?
Ja.
Nee, het is fantasie.
Oh,
ja. Maar het doel van de schrijver is ook om te laten zien dat wat wij heel snel hebben van, ah joh, de zonde. Weet je wel, dat bouwvakkers kunnen wel zien, lopen mooie vrouw voorbij. Nou, ze is de zonde wel waard, weet je wel, wordt er gegniffeld. Nou, echt niet, hè? Dat is waar Rinus de lessen over ging, hè? Gods toorn rust erop. Nou, echt niet. De zonde is iets verschrikkelijks. En dat boek laat gewoon zien, het past ook niet bij elkaar. Het past echt niet bij elkaar. Er is geen moment van wat de hardrockers hebben met Satan op een t-shirt van hell ain't a bad place to be, weet je wel. Van nou, liever in de hel waar we met elkaar rocken en parten. Nou, echt niet. Dat is een leugen. Dat is net zo'n grote leugen die de wereld over gaat, waarin jongelui door muziek denken van je hebt God en als gelijkwaardige tegenstander de hel. En je hebt tenminste coole muziek. En liever daar met allemaal chicks. En dan hebben we één grote drugsfeest en seks en weet ik het. Nou, echt niet. Je bent helemaal overgeleefd aan jezelf. En in de hel is geen plaats voor vriendschap en voor dat soort dingen. Het is vroeging. Het is spijt. Het is weten wat je gemist hebt. Dat is zoiets verschrikkelijks. En of er nou een eeuwigheid is of iets, ik weet het niet. De schrift wijst wel die richting uit. Maar goed. Zal ik nog een titel van Willem Ouweneel? Nou, echt voor de diehard. Als je echt denkt van nou, ik ga er nou echt eens even. Ik heb een maand vrij en ik bijt me er eens in vast. Moet je dat vooral doen. Hartstikke leuk, maar pittig. We gaan pauzeren. Jessica, nog even een vraag?
Nou,
ja?
Ik dacht dat jij de net mensen die te geloven die aan een keus komen te hangen.
Die mensen die niet tot een keus komen?
Ja.
Ja, dat is schemergebied. Ik vind dat heel moeilijk. Oh. Ja. Iemand kan zeggen, ik wil niks van God. Maar ja, wat zegt het hart? En mijn Bijbel leert dat God het hart aankijkt. Want God ziet altijd er binnen. Daarom zegt hij ook, wij kunnen wel heel vroom doen. Hè? Wij kunnen hier een Bijbelstudie houden. En dan vraag ik, joh Jessica, of jij Hans? En dan vaak zijn dan ook nog wel dat we het beste christelijke antwoordje geven. En af en toe, hè. Later naar zo'n mannendag. Nou, dan pul ik wel wat dieper. En dan zeggen mannen, ja, ik worstel met porno. Ja, ik worstel met... En dan zijn we op de manier zoals God. Geen verstoppertje, gewoon open kaart. Zo zie ik jou ook. Hey, zoals je nu praat, zo herken ik je, joh. Maar daar ben ik voor aan het kruis gegaan. Wil je er ernst mee maken? Dan gaan we ermee breken. En dan ga ik je mijn kracht geven en dan zal je zien. En dat is het mooie. Ik had er laatst even met Rinus over. Ik ben even de psalmtekst kwijt, maar dat koning David, die heeft overspel gepleegd. Dat is verschrikkelijk met Bathsheba. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld. Hij veroordeelt zichzelf eigenlijk. Hij spreekt een oordeel uit. God zegt, oké, jij bent die man. Dus eigenlijk hetzelfde spiegelen wat Paulus doet met de Joden. Van, je zegt dat je de wet, maar je is hypocriet als maar kan. Op dat moment verootmoedigt David zich. En onmiddellijk, dan laat je je hart zien, dan ben je eerlijk. En onmiddellijk komt Gods geest, die zegt, ik neem je weer. Nou kan ik met je praten, laat mij het doen. En wat is dan het gebed van koning David? Heer, geef me uw genade, opdat ik anderen kan onderwijzen dat ze leven met u. En dat ze niet, want dan zal ik ze wel eens vertellen dat ze bij u moeten zijn. Dat is precies wat Paulus doet. Dan denken wij zo, hallo, dat is lekker. Meneer heeft nog net zijn gulp niet dicht of heeft genade ontvangen en zal anderen even onderwijzen. Maar dat is niet in die zin, dat is in de zin omdat hij beseft hebt hoe verschrikkelijk het oordeel is en hoe verschrikkelijk de zonde is. En dat hij dan denkt, shit, ik heb genade gekregen. Wow, Heer, geef me nog meer van die genade omdat ik mensen kan redden. Dat is hart van God. Alleen wij zijn zo gefocust op doen en afgerekend worden op die afrekencultuur, dat wij denken niet vanuit genade, maar we denken vanuit veroordeling. Dat is waar Willem de Vink zo op hamert. En op het moment dat je de genade proeft, dat je weet, zo, ik ben vergeven. Dan heb je het verlangen van, Heer, geef me een extra portie genade, omdat ik andere mensen kan vertellen dat ze Jezus nodig hebben. Want dat is wat Paulus doet. Pauze. Of zijn er nog vragen?
Nou, je zal maar net als ik grootgebracht zijn met dat mag niet op zondag, dat mag niet. Dan blijf je je hele leven achtervolgen.
Ja. En hoe hard heb je de genade nodig? En hoe hard moet je je aan dat woord laven? Het is bewust, hè, waarom ik dat hele oordeelverhaal erop zet. Want hoe vaak ik... mevrouw Eigenraam was net in de gemeente toen ik in zijn preek hield over de witte troon. En die kwam, wat ben ik blij mee, dat ik heb dit nog nooit gehoord. Het wordt in de kerk niet gepreekt. Want voor veel christenen is Jezus een rechter. Alsof hij met een goddeloze te dealen heeft. Alsof ze voor de witte troon staan. Maar zo is het niet. God is een God van genade. En dat er mate van belonen is, ja, dat is zo. Er is wel gradatieverschil, maar wel helemaal in gradatieverschil, niet in die zin van wat Paulus gedaan heeft, of Corrie ten Boom, of ik, of Rinus. Maar het logisch gevolg door je hart naar God open te stellen, dan ga je bloeien. Daar komt de vrucht. Dat is geen verdienste van ons. Het is gewoon Christus krijgt gestalte. Dat is genade. Dus daarom smijt je die kroon ook weer met een noodgang terug aan zijn voeten. Ja, kom nou, ga mij nou niet belonen. Het komt allemaal u toe, glorie aan het lam. Dat is wat de Bijbel leert. En dat is gezond Bijbels onderwijs. En daarom houden we een Romeinenstudie. Daarom hebben wij zo op het hart om gewoon gefaseerd door de schrift gewoon te laten spreken. In zijn samenhang. In plaats van, dagboekjes zijn prima, hè, maar we zitten in een cultuur van losse tekstjes en die gaan hun eigen leven leiden. Je mag komen zoals je bent, hoor. Dat zeggen we tegen iedereen te pas en te onpas. Maar ook daar hangt de context aan. Snap je? Dat is het uitgangspunt ook van hier.
Het bijzondere van God is ook dat God erop gericht is om mensen te redden.
Ja.
En heel vaak is er een beeld van dat God erop gericht is om de ene mens te veroordelen en de andere mens te redden.
Ja.
Van het schaapje en het bokje. Maar zo is het niet. God is er alleen op gericht om te redden. Want die verlorenheid is al voor alle mensen.
Ja.
En God wil redden. En daar heeft hij zijn zoon voor gegeven. En daar is dus God op gericht.
En het feit dat hij redding. Dat
en wij
vertelt.
Hoeven ook nooit een uitspraak te doen over mensen. Die zal wel verloren. Die gaat
nooit.
Verloren. Nee, je bent verloren. Het enige wat je kan zeggen over iemand.
Wil je gered worden?
Die is echt gered.
Ja.
Weet je? En als je het niet zeker weet, laten we dan God. Want hij is er in ieder geval op gericht.
Amen.
Om mensen te redden. En op die stoel mogen wij niet zitten. Maar we mogen wel weten. En dat is voor jezelf. Kan je de keuze bepalen. Ik ben gered. En ik durf te zeggen. Ja. Dat ik hier zit. Ik ben gered.
Door het bloed van het land.
Door het bloed van het
land. Amen. En maar dat is anders dan. Tucht in de gemeente. Hè? Dat zit in hetzelfde liefdesverhaal. Als David. Dat als jij een broer of zus dus weer die pad van de zonde op ziet gaan. Dan heeft dat schaapje. Als iemand weer gaat stelen of drugs gaat gebruiken. Dan is het schaapje is gewoon even het besef van genade kwijt. Mm. En dat is wat Willem dan ook preekt. Van je moet beseffen van hoeveel God van je houdt. Mm. Je bent weer met vuur aan het spelen. En dat is zonde, want dan komt de Heer niet tot zijn doel. Dan laster je Gods naam. Dan struikel je in het licht.
Als kind van God kan je dus struikelen in het licht.
Je zegt dat je een kind.
Om elkaar
ja.
Weer op te tillen.
En dat is het.
De knapte riet niet te verbreken. Van nou ben jij verloren. Dom hoor.
Nee.
Nee. Spalken die hap. Rechtop zetten.
Dus,
ook al doet het zeer.
Dus dat beoordelen. Want je leest in de Bijbel dat oudste of de voorganger wel degelijk moeten beoordelen. Maar altijd in het licht van leven. Genade. Vrucht dragen. En als je volhardt in een doodlopende weg, zegt Paulus. Ja vriend, je zegt nu wel dat je een schaapje bent, maar je gedraagt je als een bokje. Dan wordt het lastig. Je lastert de naam van de Heer. Want hoe kan een ander nou nog tot geloof komen? Je toont een dood, terwijl je mag leven. Laat leven. Kom terug van die weg. Kom terug. En dat is het hele principe binnen en gemeente en de hartsgesteldheid van God. En ik hoop dat deze avond daaraan bijdraagt. Dat is het doel van. Nou, en dan is de vraag. Een beetje ook in het licht, daarom heb ik ook nog voor thuis erbij gekomen. Vanavond een dag waarschijnlijk. En. Daar staat. Paulus is in discussie met de Corinthiërs. Wat u al gedeeltelijk begrepen hebt. Namelijk dat u op de dag van onze Heer Jezus, trots op ons kunt zijn, zoals wij op u. Wat nou geoordeeld en tot toorn. En Paulus schrijft hier gewoon aan de Corinthiërs, de verstandhouding. Joh, in liefde met elkaar omgaan, dan komt de dag en dan verschijnen we voor Jezus. En dan zegt hij letterlijk, jullie Corinthiërs staan dan bij die troon. En dan zei hij gewoon. Trots, yes, dat is Paulus. Jezus heeft gestalte in hem gekregen. Hij is tot volle wasdom gekomen. Woe! En dan applaudisseren we. Yes, dan zijn we trots. En op het moment dat een Corinthiër komt, dan staat Paulus. Oh hier, geweldig. Ik ben echt tot die doel gekomen met die gast. Vind ik zo waanzinnig. Ik weet het nog, op het moment dat hij die gift gaf voor die noodlijdende gemeente, voor Jeruzalem. Waren ze ook al zeggen, Heer, u bent echt tot uw doel gekomen. Ik zie al mijn kleine Jezusjes. Halleluja aan het lam. Dat is wat er echt gebeurt. En Filippenzen 2 vers 16. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Trots is Paulus. Wil die zijn. En dat is allemaal met het doel omdat Christus gestalte in ons mag krijgen. Dat is wel even een heel ander beeld, hè? Maar dit is het woord. Het woord wat leven brengt. Dit maakt dat je vol goede moed door een gebroken wereld heen kan gaan. Want als je dan ook nog eens als Christus, ja je bent gered, maar denk erom. En nou, dan wordt het een zware. En dan krijg je dus de houding dat christenen, dat is dus wat de boze doet. Door die leugen, dan ga je als christen, dan ga je met jezelf bezig zijn. Hè? Dan ga je van, oh, als ik het maar goed doe. Want, stel je voor, en dan ben je helemaal niet meer bezig met het redden van andere zielen. Of de Corneliusjes opzoeken om uit te nodigen in de gemeente. Wel nee, dat is precies wat de boze wil. Focus op jezelf, dan kom je niet tot vrucht. Dan komt de Heilige Geest niet aan de pas, dan ga je weer in het vlees werken. En hebt hij het allemaal weer voor elkaar. Maar niet in de vecht.